world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel.
Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij lief heeft.
Goedemorgen, gasten en leden van de kerk. Welkom in de kerk, of u nu thuis, in dit gebouw of samen met anderen de kerkdienst beleeft. Al die plekken vormen samen onze kerk. Vandaag mogen we de geboorte vieren van Jezus Christus, Gods Zoon. Thema van deze dienst is: Hij kwam bij ons, heel gewoon. Het accent zal liggen op ontmoeten en verbinden. Kinderen en tieners die thuis meekijken kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. De muziek zal worden verzorgd door Jaap, Fiona, Elke, Josien, Arjen, Mai en Bert. Mijn naam is Anja de Bruin, ik ben vandaag ouderling van dienst. En namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst. Dan wil ik het woord geven aan Elsbeth.
Ik wilde graag even een toelichting geven over de gedichten van het advent. En daarna de adventsgedichten even voorlezen. Ik heb het even opgeschreven, zodat ik het gewoon even voorlees. Ik nam de opdracht aan om de gedichtjes te gaan maken voor advent. Toen dacht ik in één keer, ik heb eigenlijk helemaal niks met kaarsen. totdat ik ging tellen en bedacht wat elk getal kon betekenen. En dacht aan het liedje van Ernie Rickert, van één is God alleen. En kwam ik op deze gedichten. Zo gaf het toch een betekenis voor mij en is dit wat ik graag aan jullie wil doorgeven. De eerste kaars die brandt is de één voor God alleen. Die staat voor ons bovenaan op nummer 1. De tweede kaars brandt als die staat voor nummer 2. En de 2 stenen tafelen die Mozes kreeg van God. En wij houden nu nog steeds aan zijn gebod. De derde kaars staat voor Vader, Zoon en Heilige Geest. En wat ons ook doet denken aan het komende feest. De vierde kaars staat voor de 4 woorden die zijn God is met ons, Immanuel. Nu branden de 4 kaarsen tegelijk en mogen we weten dat deze 4 kaarsen branden voor Gods Koninkrijk.
Ja, zo vieren we opnieuw kerst in een situatie van lockdown. En misschien zitten jullie nu thuis op de bank of zit u thuis in de stoel. Misschien zijn jullie wel in pyjama of misschien heb je toch mooie kerstkleren aangedaan of zit je gewoon in de kleren van elke dag. Maar vandaag is het kerst. We voelen met elkaar echt het gemis dat we nu niet samen in dit gebouw kunnen zijn. En tegelijk, ik zat ook te denken, misschien brengt dit ons ook wel dichter bij waar het bij kerst om gaat. Want die herders, die hoefden niet naar de tempel om God te ontmoeten. Die konden gewoon op de werkplek, in de velden van Efrata, hun God ontmoeten. En zo wil God ook zijn bij u en bij jou, gewoon op de plek waar je nu bent. Laten we in een moment van stilte ons richt op hem. Onze hulp is in de naam van Immanuel, God met ons. Genade en vrede van God onze Vader, door het kind van kerst, Jezus Christus. Amen. Ik steek ook de kaars aan voor de kinderen thuis. Jullie hebben gisteren ook al het kinderkerstfeest kunnen vieren. En misschien ben je nu ook gewoon er fijn bij dit kerstfeest. We mogen weten, het licht van de wereld schijnt ook voor jullie. Laten we samen gaan bidden. Dank u, almachtige God, trouwe Vader, voor het wonder van kerst. Dat u zelf naar ons toe kwam, vol liefde en waarheid en genade. Wilt u geven dat we vandaag dicht bij dat wonder mogen komen. Door de liederen, door de symbolen. Door de gebeden, door de woorden. Dat ze ons mogen raken en veranderen. Dat we mogen worden tot de mensen die we in Christus zijn. Uw geliefde kinderen. Aanvaard door zijn offer. Aangeraakt en vernieuwd door zijn geest. Wilt u ons dat geven? Ook nu. Ondanks de beperkingen van deze lockdown. En wilt u geven dat we ons verbonden mogen weten met u en met elkaar. Dat bidden we u in de machtige naam van Jezus onze Heer. Op zijn naam prijzen en loven we u. Ere zij u, o God, in de hoge en hier op aarde. Amen. Ik zei het net al eventjes, er is gisteren ook al feest gevierd, de kerstnachtdienst en ook het kinderkerstfeest. En ik heb begrepen dat als het kinderkerstfeest hier in de kerk zou zijn geweest, dat er dan wel 140 kinderen en vaders en moeders en opa's en oma's zouden zijn geweest, want er zijn veel mensen die hebben gekeken. En we zullen nu iets gaan horen en zien van hoe het gisteren was.
Ja, dan kun je jezelf zien op die camera. Hoe leuk is dat? Dat is toch handig, hè, dat we dat allemaal hebben. In deze kerk.
Oeh! Als het dan blijft wakker,
ja.
Staat het dan daar ook op het
scherm? Is het heel erg leuk als we eerst even vertellen wie jullie zijn? Want deze mensen hebben geen idee wie jullie zijn, jongens. Ja? Ja, ik wil eerst even jullie namen horen. Moet je even in de microfoon vertellen wie je bent?
Mats.
En jij bent?
Verder.
Ja, Mats en Verder, die waren vanmiddag wel in de kerk, hè? En dat komt omdat mama het kinderkerstfeest had georganiseerd. En we hebben alle andere kinderen gemist, toch? Maar we hebben ook opa's en oma's en vaders en moeders gemist die anders wel zouden komen. Mats, kun jij vertellen wie ligt hier in de kribbe?
Jezus.
Ging dat in het verhaal goed met het kindje Jezus of was er eigenlijk iets spannends gebeurd tijdens het kinderkerstfeest?
Hij was kapot gegaan.
Kapot gegaan? Wat is er gebeurd?
De arm was er vanaf.
De arm was er vanaf. Kwam het goed?
Ja.
Kun jij vertellen? Dit was gebeurd, hè?
Ja. Ja.
En toen kon die gerepareerd worden. Kun jij misschien vertellen wie het kindje heeft gerepareerd? Kan Verder dat vertellen?
Oma had de lijm gevonden.
Ja, precies, de opa had de lijm gevonden. De opa was er niet, hè? Waar was de opa? Waar woonde die?
In het verpleeghuis.
In het verpleeghuis, ja. Hey, en het kwam goed. En nu hebben jullie ook nog iets in je handen wat je wel eventjes wil laten zien toch aan de mensen. Kun je het even laten zien? Je kunt daar op die camera laten zien. Ja. Hey, iets geknutseld. En wat heb je nog meer in je hand, Mats?
Een kerstbal.
En horen die twee dingetjes bij elkaar? Kun je even vertellen wat dat moet worden?
Een helemaal mooie kerstbal.
Hey, en Verder heeft ook al zo'n mooie kerstbal. Alle kinderen hebben zo'n kerstbal gekregen. Kun je vertellen aan wie je die kerstbal zou kunnen geven?
Aan Berend bijvoorbeeld.
Aan bijvoorbeeld Berend. Oh, raap hem maar gauw op dat hij niet kapot gaat. Dus, we hebben alle kinderen gevraagd, hè Mats, om die bal die ze gekregen hebben aan iemand te geven die misschien alleen is. En net als de opa van Jos en Maatje niet in de kerk kan komen. Ja, toch? Zullen we nog even vrolijk kerstfeest wensen aan alle mensen? Wat roepen we?
Vrolijk kerstfeest!
Wat roepen we verder?
Vrolijk kerstfeest!
Vrolijk kerstfeest allemaal!
Jezus kwam bij ons heel gewoon, als een babytje, liggend in niet een gewone wieg, maar in een voerbak. Daar gaan we nu samen over zingen. Heel gewoon.
Heel gewoon, niemand. zo ver was. Geen paleis of een dure woning, wie had dat ooit gedacht? Door te worden als een kind heel eenvoudig, door te worden als een kind heel klein, kon hij onze koning worden, kon hij de redder zijn.
In de Bijbellezingen van vandaag zullen we ontdekken hoe onvoorstelbaar groot Jezus onze redder is. En hoe onvoorstelbaar klein hij is geworden. Hij kwam dichtbij ons. We horen eerst een gedeelte uit de oude profetieën van Micha. Daarna zullen we zingen: Nu zij het willen komen. U bent welkom, Heer, in ons midden. En daarna horen we Johannes 1, vers 1 tot en met 14. Dat is het gedeelte waar het in de preek vooral over zal gaan.
Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn, terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Ze zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einde der aarde. En hij brengt vrede. Wanneer Assyrië ons land binnenvalt en zijn voet in onze paleizen zet, zullen wij 7 herders doen opstaan, ja, 8 vorsten uit mensen gekozen. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. Zonder het woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht, het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader.
Er was eens een machtige koning in een land hier ver vandaan. De koning had bijna alles wat zijn hart begeerde. Hij was wijs, hij was rijk. Hij genoot het aanzien van zijn onderdanen, van zijn politici en militairen. Hij was sterker dan al zijn vijanden. Hij had bijna alles wat zijn hart begeerde. Bijna alles behalve geluk in de liefde. Want de koning was verliefd, maar dan op een van de dienstmeisjes. Hij zag haar bijna elke dag als ze hielp bij het bedienen aan tafel. Ze liep mee met de lakeien en zette het eten op de tafel. En soms kruiste zijn blik die van haar en dan sloeg zij snel haar ogen neer. De koning had natuurlijk navraag laten doen. Het dienstmeisje kwam uit een eenvoudige familie. Uit een arm deel van zijn koninkrijk. Ze had geen belangrijke contacten of rijke familieleden en toch was de koning op haar verliefd geworden. Hij kon aan niemand anders meer denken. Dag en nacht peinsde de koning over de vraag hoe dat toch zou moeten. Hoe hij ervoor zou kunnen zorgen dat het dienstmeisje ook verliefd op hem zou worden. Hij wist, ik kan dit niet goed bespreken met mijn adviseurs, want die zullen mij onbedoeld allerlei onbruikbare adviezen geven. Ze zouden bijvoorbeeld zeggen, je moet het dienstmeisje overladen met geschenken. Een bontmantel, gouden sieraden, juwelen, prachtige jurken. Dan zal het meisje niet langer arm zijn. Maar de koning wist, zou ze dan echt van mij gaan houden, want liefde is niet te koop? Zou ze van mij houden of van mijn geld? Of zou ze zich eigenlijk generen omdat ze weet, het zijn allemaal geschenken? Of misschien zouden de adviseurs van de koning zeggen, koning, u moet gewoon uw macht, uw invloed gebruiken. U moet er uitnodigen om eens onder vier ogen te praten, op privé-audiëntie. Ze zal natuurlijk niet durven weigeren. En als hij haar dan zou vragen of zij van hem houdt, dan zal ze natuurlijk niet nee durven zeggen. Want wie zou nee kunnen verkopen tegen zo'n machtige en goede koning? De koning zou zijn macht kunnen gebruiken om het dienstmeisje te dwingen tot iets dat lijkt op liefde, maar er niets mee te maken heeft. En stel dat ze zich zou laten meenemen door de rijkdom of de macht van de koning. Stel dat ze met hem zou trouwen, zou ze dan gelukkig zijn? Zou ze niet altijd onzeker blijven? Zou ze niet haar leven lang zich blijven afvragen of haar liefde voor de koning echt is? Terugverlangend naar wie ze eigenlijk is, naar haar familie. Met zulke soort vragen was de wijze koning dag en nacht bezig. Hij piekerde en peinsde. Zijn adviseurs begonnen zich zorgen te maken. Koning, er is iets met u. U kijkt zo somber tegenwoordig. Wat is er? En toen op een dag zei de koning tegen zijn adviseurs: ik ga weg. Ik heb behoefte aan rust. Ik moet nadenken. Jullie moeten maar eventjes het land regeren. Ik ben weg. En zo gebeurt het. Vroeg op een ochtend, bij het krieken van de dag, vertrok de koning rijdend op zijn witte paard. Hij vertrok met de noorderzon. En de volgende dag klopte er aan de deur van de keuken van het paleis een eenvoudige boerenknecht aan. Hij vroeg aan de kok, de baas van de keuken, of er nog werk te doen was. En omdat er altijd genoeg te doen is in zo'n groot paleis, besloot de kok hem een baantje te geven. De boerenknecht moest wel de vervelendste klussen doen. De vloer van de keuken dweilen bijvoorbeeld. En de vieze pannen schrobben. Maar de boerenknecht vond het geen enkel probleem. Hij werkte keihard. Al snel was de boerenknecht onderdeel geworden van het team. Van het team dat elke dag zorgde voor het eten in het paleis. Overdag ploeterden ze samen keihard om alle maaltijden te serveren. En 's avonds zaten ze samen gezellig bij het haardvuur. Vertelden ze verhalen en hieven ze het glas. En steeds vaker zag je op zulke avonden de boerenknecht naast dat ene dienstmeisje zitten. Ze hadden het heel gezellig samen. En al gauw probeerden ze hun diensten zo te plannen dat ze samen in de keuken werkten. Want ze vonden elkaar leuk. En wat iedereen al snel in de gaten had, gebeurde dan ook. Ze kregen verkering. Iedereen in de keuken vond het een prachtig stel, alsof het zo moest zijn. De boerenknecht en het dienstmeisje. Zo ging het enkele maanden, tot het moment kwam waar iedereen al had op zitten wachten. Namelijk het moment dat de boerenknecht het dienstmeisje ten huwelijk vroeg. Wil je met me trouwen? Ja, natuurlijk, zei ze meteen. Maar toen gebeurde er iets. Waardoor het dienstmeisje schrok. Want de knecht haalde uit de zakken van zijn werkmansbroek een doosje met daarin een prachtige ring. Prachtig zuiver goud ingelegd met een kostbaar juweel. Het dienstmeisje schrok, hoe kom je daar nou aan? En dat past toch helemaal niet bij mij? Jazeker, antwoordde de boerenknecht. Die ring past zeker wel bij jou, want ik ben het, de koning. Hij deed zijn muts af en u zag ze het. Ik ben de koning en jij wordt mijn koningin. En hij deed haar de ring om en ze leefde nog lang en gelukkig. Dit sprookje gaat terug op een verhaal van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Ik heb het niet zelf gevonden, ik kreeg het aangereikt door een collega. En het helpt ons om iets dichter bij het geheim van kerst te komen. Kerst gaat over het wonder dat God, de eeuwige koning van het heelal, mens is geworden en onder ons is komen wonen. Zoals die koning in het sprookje die ging wonen bij het keukenpersoneel. God is mens geworden. En zo zegt Johannes de Evangelist het. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond. Vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Johannes geeft ons als het ware de binnenkant van het kerstevangelie te zien. Lucas en Matthäus die vertellen ons over de buitenkant. Over de herders en de wijzen, over de schapen en de engelen en de ster. Dat is zeg maar de buitenkant van het kerstverhaal. Johannes vertelt ons over de binnenkant, over wat er echt gebeurt. En wat dat dan is? Nou, kerst gaat om te beginnen over de grootheid van Jezus. Want Jezus staat 100% aan Gods kant. Jezus komt bij God vandaan en deelt op een onbegrijpelijk wonderlijke manier 100% in het eeuwige bestaan van de Vader. Johannes gebruikt in de tekst 3 begrippen, uitdrukkingen die vertellen over die grootheid van Jezus. Jezus wordt het woord genoemd. Het woord van het begin. Hij was er al voor de schepping. Hij was betrokken bij de schepping van alles wat wij kennen en ook al die dingen die wij nog niet kennen. Het onmetelijke heelal met de miljarden sterrenstelsels. De kleinste micro-organismen op deze aarde. Hij heeft ze laten ontstaan, hij kent ze, hij heeft ze bij name genoemd. Want het woord was in het begin en alles is door dat woord ontstaan. En zonder het woord is niets ontstaan dat bestaat. Zo onvoorstelbaar groot is Jezus. Het woord is aanwezig in de persoon van Jezus. Johannes heeft het in Johannes 1 ook over de grootste glorie van Jezus. Onze vertaling zegt de grootheid, het meestal wordt vertaald de glorie van Jezus. Glorie, dat is datgene wat je voelt als je bijvoorbeeld in de buurt van een koning bent. Glorie, dat is de zichtbare, indrukwekkende kant van macht, van goedheid, van status. Dan ben je van onder de indruk. In het Oude Testament lees je over die glorie van God. Bijvoorbeeld als Mozes op de berg is geweest en daar heel dicht bij God is geweest, dan komt hij terug en dan straalt het gezicht van Mozes helemaal, omdat hij de glorie van God heeft ontmoet. Of een ander verhaal in het Oude Testament, als de tempel klaar is en de wolk daalt neer op de tempel, dan kunnen de priesters in de tempel gewoon niet op hun benen blijven staan vanwege de glorie van God. Ze zien God zelf niet, maar God is wel zo indrukwekkend aanwezig, daar kun je als mens niet van op je benen blijven staan. Dat is glorie. Die glorie woont in Jezus, zegt Johannes. En om het geheim van kerst, van Jezus' mensenwording, nog groter te maken, zegt Johannes in de derde plaats ook, hij is de enige zoon van de Vader. Het lijkt wel een beetje op wat wij zeggen als iemand enig kind is. Als iemand geen broer of zus heeft, dan zeggen we het enige kind. En ergens geldt dat ook voor Jezus, want zoals hij is er geen ander. Johannes weet ook wel dat er nog andere mensen zijn die ook kind van de Vader genoemd kunnen worden. Mensen die in Jezus zijn gaan geloven. Die krijgen het voorrecht om zonen en dochters van de Allerhoogste te zijn. Maar toch, zoals Jezus is er geen ander. Hij is de unieke Zoon van God. Hij is van eeuwigheid kind van de Vader. Zoals vers 18 hem noemt, de enige Zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust. Die eeuwige, unieke Zoon van God is aanwezig in de persoon van Jezus. Maar het woord is mens geworden. Het zijn woorden waar je even over na moet denken. En ik denk ook niet dat we niet half beseffen hoe revolutionair die woorden waren in de tijd dat Johannes ze opschreef. Voor Joodse mensen bijvoorbeeld, die altijd hadden geleerd, God is hoog en verheven. Dat is die ook. En voor Griekse mensen, die er heel erg mee bezig waren van hoe we toch zo snel mogelijk als mensen uit dit aardse bestaan konden daaraan konden ontsnappen. En hoe we op hetzelfde niveau konden komen als het eeuwige woord. We moeten juist weg hier uit deze aardse toestand. En dan zegt Johannes, het woord is mens geworden. Dat is de binnenkant van kerst. De verheven Heer wordt mens. Een Engelse vertaling, de vertaling van The Message, zegt, he moved into the neighborhood. Het woord werd je buurman. Hij kwam bij ons. Heel gewoon. Het woord komt dichtbij, fysiek. Als je die woorden heel letterlijk vertaalt, uit vers 14 staat er, het woord werd vlees. Heel fysiek, concreet. Zo concreet als een baby in de armen van zijn moeder. Zo concreet als een mens die huilt over de dood van zijn vriend. Zo concreet als een man die doodsbang is voor wat de beulen met hem zullen gaan doen. Jezus is dichtbij ons bestaan gekomen. Werd hij vandaag geboren, dan werd hij geboren in een lockdown. Of zat hij misschien wel met zijn ouders in quarantaine? Zou hij ook nu kerst moeten vieren zonder familie en vrienden? Jezus is niet boven dit leven blijven zweven als een engel. Hij is neergedaald. Neergedaald in dit bestaan. In dit bestaan dat wordt getekend door de macht van het kwade, waar wij mensen dag in dag uit voor de verleiding staan om de verkeerde keuze te maken. Jezus kende die verleiding, zonder zelf ervoor te bezwijken, maar hij kende ook dat aspect van ons mens zijn. Paulus zegt in Romeinen 8, God heeft zijn zoon in dit zondige bestaan, in dit zondige vlees gestuurd. Jezus kende ook de worsteling die wij kennen tussen goed en kwaad. Jezus, het woord, is helemaal mens geworden. En waarom? De koning in het sprookje werd een dienaar om zo het hart van zijn geliefde te winnen. Hij moest zich vernederen om het dienstmeisje te verheffen tot zijn bruid, tot zijn koningin. Dat is het verhaal van Jezus. Jezus, de eeuwige zoon van de Vader, werd een dienaar om ons de liefde van de Vader te tonen. Hij moest zich vernederen en door de knieën gaan. Een kind worden. Een mens. Een veroordeelde misdadiger. Een overledene. Om zo voor ons het lam te zijn. Het lam dat onze zonde wegdraagt. En ons zo het voorrecht te geven om ook zonen en dochters van de Allerhoogste te worden. Ja, dat is wat Johannes zo graag wil. Waarom hij nog een keer het verhaal van Jezus opschrijft in zijn evangelie. Omdat hij weet dat er heel veel mensen zijn die zeggen, tjoh, kerst, ja, het zal wel. Ze hebben er geen boodschap aan. Ze gaan er schouderophalend aan voorbij. Maar Johannes wil zo graag dat we dat niet doen. Dat we deze boodschap over het woord dat mens geworden is aannemen. En ook Gods kinderen zijn. Dat is de binnenkant van kerst. Het is echt feest, Christusfeest. Als je gelooft in de koning die bij ons kwam. Heel gewoon. Die ons diende als een knecht. En voor jou en mij zijn leven heeft afgelegd. Door te geloven in hem wordt het feest. Ook in dit gekke jaar 2021. Wanneer we opnieuw kerstfeest vieren in lockdown. Hij is erbij. Amen. Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. We zingen lied 77 uit onze eigen bundel.
Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Zie onze God, de koning knecht, hij heeft zijn leven afgelegd, zijn voorbeeld roept.
te dienen iedere dag. Gedragen door zijn liefde en kracht.
Laten we samen danken en bidden. Dank u voor het wonder dat u onze koning bij ons kwam. Heel gewoon, als een dienaar. U was de voeten, sprak woorden van waarheid. Gaf u zelf uit liefde. Tot aan het einde, toen u stierf. Als het lam dat onze zonde wegdraagt. En nu leeft u, Jezus, en regeert u tot in eeuwigheid. U bent onze koning. En daarom vieren we vandaag Koningsdag voor u. We prijzen en aanbidden u. En door u brengen wij lof aan de Vader en de Heilige Geest. Heer, als wij zo bij u komen op deze kerstdag, dan komen we bij u als mensen die leven op deze wereld, waar het nog altijd voor zoveel mensen geen vrede is. Voor velen van ons mag het kerstfeest ook een feest zijn van gezelligheid, van genieten van lekkere en fijne dingen, van nabijheid van anderen. Maar Heer, u ziet ook nu al die miljoenen op aarde die buiten die feestvreugde staan. De vluchtelingen, de daklozen, de mensen die leven in gebieden waar oorlog en onrecht hoogtij vieren. Maar ook al die mensen bij wie je aan de buitenkant niets ziet, maar die van binnen of in hun huis de kerstdagen doorbrengen met verdriet over iemand die ze zo missen. Met spanning over een relatie, over hun gezin, over hun baan. Mensen die zich niet veilig weten in hun eigen huis. Heer Koning van de Vrede, laat het vrede worden. Laat uw koninkrijk komen. En mag de collecte voor de voedselbank op deze zondag een teken zijn van uw koninkrijk. Uw koninkrijk waarin niemand tekort zal hebben. En wilt u zijn, Heer, bij die mensen die van de voedselbank gebruik maken. En niet alleen voedsel geven, maar ook uw liefde, dat ze zich door u geliefd en waardevol mogen weten. Heer, laat het vrede op aarde worden. Nu aan het einde van dit kalenderjaar zien dat er opnieuw zoveel plekken zijn waar het spannend is. Waar machthebbers en militairen bezig zijn met het bijeenbrengen van wapens en troepen. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? We bidden u, Heer, laat uw koninkrijk komen. Laat het vrede zijn. We bidden u voor alle mensen die de diepste blijdschap van kerst nog niet kennen. Omdat ze nog niet weten of nog niet zo goed weten wat het betekent dat Jezus naar de wereld kwam. Heer, wilt u geven dat het aloude nieuws van kerst, van de geboorte van de koning, opnieuw zeggingskracht krijgt in de levens van de mensen om ons heen. In de levens van onze familieleden, onze vrienden, ja, in ons eigen hart. Dat het echt kerst wordt. Als we Jezus als koning erkennen, voor hem knielen. En zo uw kinderen zijn. Geef ons vrede, Heer, alstublieft. En wilt u luisteren naar de dingen die we in de stilte van dit moment tegen u willen zeggen. Dank u wel dat u naar ons luistert. In de machtige naam van Jezus Christus, Immanuel. Amen. Samen met de engelen zingen we het Ere zij God in de hemel. Ja, zo gaan we het kerstfeest vieren. Helaas niet doordat we elkaar in deze kerk zien, toch verbonden met elkaar. En misschien kunnen we toch nog iemand ontmoeten in deze kerstdagen. Hoe het ook is in jouw leven, in uw leven. We wensen elkaar ondanks alles toch een gelukkig, een zalig kerstfeest toe. We mogen kerst gaan vieren met de belofte dat God bij ons is. Straks na de zegen zullen we het amen zingen en ook nog ons laatste lied zingen. Vrolijk kerstfeest. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap die de Geest ons geeft, zij met jullie allen.
Oh,